Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk en thuis ook bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal in deze dienst dominee Glismeijer uit Nieuwegein voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Heidi van Oosterbrugge. We willen gaan zingen uit Psalm 31, vers 1. Op u betrouw ik Heer der Heren. Psalm 31, vers 1. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst toe.
Zullen we stil worden voor God? Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede wordt u geschonken vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. We gaan samen zingen Psalm 46, daarvan het eerste en het zesde couplet. Psalm 46, versen 1 en 6. Ook vanavond belijden wij samen als gemeente van Jezus Christus ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En vanavond doen we dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarnaast belijden wij, staan in de gereformeerde traditie, zondag 23 van de Heidelbergse catechismus. En aansluitend zingen we dan Psalm 118, het 14e vers, als amen op de belijdenis. Psalm 118, vers 14. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. En als gevraagd wordt in vraag en antwoord 59, wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Wat heb je er nu aan dat je dit allemaal gelooft? Dan luidt het antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe ben je rechtvaardig voor God, wordt dan gevraagd, vraag 60. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Al zo dat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans en toch God, zonder enige verdienste van mij, mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Op die manier, alsof ik nog nooit zonde had gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zeg je dat je alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Zullen we samen bidden? Heer onze trouwe God, we mochten het zingen uit volle borst. U bent onze God en u zullen wij loven. U bent de God waarvan we en van wie we het geloof hebben beleden. En waarvan we beleden hebben dat u ons de gerechtigheid van Christus schenkt uit genade. En dat u ons alles toerekent wat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht en gedaan. Daar willen wij u voor danken. Want wij herkenden die woorden wel. Dat er gezegd werd dat wij, als we naar onszelf kijken, ook wel zondigen tegen u geboden. En dat ons geweten ons aan kan klagen. Maar dat we rust mogen vinden in uw volbrachte werk en mogen leven als vrije, blije kinderen van u. Wij zeggen u dank dat u ons vandaag voor de tweede maal hier in uw huis brengt. Op deze zondag, de eerste dag van de week, waarin we de nieuwe week dopen. Het oude mogen we achter ons laten. En rein mogen we de nieuwe week weer in. En voordat die werkweek daadwerkelijk ook voor ons begint, bidden we u, wilt u ook vanavond spreken, door uw woord en door uw geest. En open onze harten en onze oren, dat we uw stem ook zullen verstaan, wat u ook vandaag tot ons te zeggen heeft. Heere, spreek, uw gemeente hoort, in Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond drie gedeelten, alle drie uit het Nieuwe Testament. Allereerst lezen we het slot van de bergrede, dat is Matthäus 7, de versen 24 tot en met 29. Matthäus 7, de versen 24 tot en met 29. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. De tweede schriftlezing kunt u vinden in de Romeinen 1, vanaf het 16e vers. Romeinen 1, de versen 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie, de goede boodschap van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De derde schriftlezing komt uit Jacobus 2, vanaf het 14e vers. Wat voor nut heeft het, mijn broeders en zusters, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken, kan dat geloof hem zalig maken? Als u nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en niemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit die werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven, dit is een sidder. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Zalig die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. We zingen nu ter voorbereiding op de preek van Psalm 42, het eerste en het zevende vers, Psalm 42, vers 1 en 7. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging van gezang 141, het derde en het vierde couplet. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn, van ons hart. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige week was het 504 jaar geleden dat Luther met zijn 95 stellingen de reformatie mede in gang zette. Vroeger werd er, tenminste zo ervaar ik het, en ik kan me vergissen, maar vroeger werd er volgens mij meer aandacht aan de reformatie geschonken dan tegenwoordig. Misschien komt dat wel omdat mensen dan het idee hebben, als je het weer over de reformatie gaat hebben, dat mensen dan het idee hebben, ja, dan blijf je een beetje in het verleden hangen. Ik kan me ook voorstellen dat er ook vanavond gemeenteleden zijn die denken, reformatie, moet je het daar nou nog over hebben? Doe normaal, we leven in 2021, er zijn wel andere dingen die nu spelen. En toch denk ik dat de kern van die reformatie nog steeds uiterst actueel is. Ik hoop dat vanavond duidelijk te maken. Eerst maar eens naar de Bijbelgedeelte die we samen lazen. Om te beginnen het slot van de bergreden. Ik weet niet hoe zo'n Bijbeltekst bij u overkomt, of zo'n Bijbelgedeelte. U las mee, of u keek mee. Maar ik schrik altijd een beetje als ik die woorden van de bergrede hoor. Kijk, je kunt natuurlijk als kind denken, dat is een mooi lied. Welk lied? Nou, een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. Je denkt, ja, dat is leuk. En je kan er nog bewegingen bij maken ook. En aan het eind van het tweede couplet, sommige kinderen weten dat wel. Aan het einde van het tweede couplet kan je ook nog heel hard roepen, plof. Want het tweede couplet gaat, een dwaasman bouwde zijn huis op het zand. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En het huis stortte in met een plof. Plof, zegt dan heel de klas. Ja, leuk denk je dan als kind. Maar als wij die woorden van Jezus horen, als grote mensen, kun je er toch een beetje van schrikken. Waarom? Omdat Jezus zegt, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Begrijpt u dat ik een beetje schrik? Horen en doen. Horen en niet doen. Doet u de woorden van Jezus? Welke woorden? Nou ja, ik denk dat Jezus hier vooral doelt op de woorden die hij daarvoor heeft uitgesproken in de bergrede. Waarbij hij zegt, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En concreet betekent dat, je kunt het allemaal nalezen, niet in woede tegen je broer of zuster tekeer gaan. Je broeder of zuster niet voor niets nut uitmaken. En al helemaal niet voor dwaas. Oh joh, dwaas. Goed maken wat scheef zit, voordat je naar de kerk gaat. voor de mannen. Niet kijken en verlekkerd begeren. Maar je rechteroog uitrukken als die je te val brengt. Je rechterhand afhakken als die je te val brengt. Niet scheiden om een andere reden dan ontucht. Niet zweren nog bij de hemel, want dat is de troon van God, nog bij de aarde, want dat is de voetenbank. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Verzet je niet tegen wie je kwaad doet. Keer je linkerwang toe aan degene die je op de rechterwang slaat. Mijn vader zei, sla maar terug. Wil iemand je onderkleed afnemen, geef ook je overkleed. Dwingt iemand je 1 mijl te gaan, loop er dan 2 met hem. Er waren toen Romeinse soldaten en die pakten dan zijn Joodse burger. Zij zei, ja, hier komen. Wat? Hier komen, zeg ik, hier komen. Sjouw mijn spullen. En dan moesten die Joodse mensen moesten dan 1 mijl lang die spullen van zijn Romeinse soldaat dragen. Nou zegt Jezus, als iemand je dat opdraagt en die zegt je moet mijn spullen dragen, dan moet je niet zeggen na 900 meter, nou, dit was wel 1 mijl hoor, denk ik. Of iets dergelijks, dat je er wat van afmaakt, maar ga 1 tweede mijl. Vraagt iemand iets van je, geef het hem. Heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgt. Dat is allemaal alleen nog maar hoofdstuk 5. En dan heb ik hoofdstuk 6 en 7 nog niet eens behandeld. Wie mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En wie mijn woorden hoort en ze niet doet, zal ik vergelijken met de dwaze man die zijn huis op het zand bouwt. Nou schrikt hij ook een beetje, hè? Want u denkt, ben ik nou dwaas? Ben ik wijs? Ik voel mezelf wel wijs, maar ben ik eigenlijk niet dwaas? En plotseling kan zomaar opvallen met welk gemak liederen gezongen worden. Soms kun je denken, besef je wel wat je zingt? Dat geldt trouwens voor alle liederen. Soms zingen we zonder ons hoofd erbij. Omdat de melodie mooi is, of vertrouwd en bekend, of een fijn gevoel geeft. Ik preekte onlangs in Benschop en iemand stuurde mij een mail bij de voorbereidingen die zei, een huis op het zand bouwen is aanzienlijk makkelijker dan een huis op het zand bouwen, op de rots bouwen. Horen maar niet doen is makkelijker dan horen en wel doen. Want je hoort wel, maar je doet niet. En hoe zit dat hier? Doet u de woorden van Jezus? Of sla je ze eigenlijk gewoon in de wind? Jezus, ja, laat maar praten. Dat is op het zand bouwen. Daarom zegt Jacobus, dat is de halfbroer van de Heer Jezus, wat voor nut heeft het nou dat je in de kerk zit? Oh nee, dat zegt hij niet. Wat voor nut heeft het nou als iemand zegt dat hij gelooft en hij heeft geen werken? Je komt naar de kerk en je hebt geen werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Het gaat om horen en doen. Nou, en daar zitten we dan. Wat moet ik nu zeggen? Hoeveel preken heeft u al gehoord? Hoeveel preken heeft u al gehoord? Gaan we maar naar huis. Schuld belijden. Buik in. Borst vooruit. Kin omhoog. Desnoods je oog uitdrukken of je hand afhakken. Maar doe je best. En span je in. Doe nog eens een krachtige, uiterste krachtige krachtinspanning. En pas op, je weet niet wat er komende week gebeurt. Je kunt wel een ongeluk krijgen, dan is het eeuwigheid. En dan zal God oordelen. Zult u staande blijven als God oordeelt? Of zou ook tegen u gezegd moeten worden wat Jezus elders in Matthäus 11, al zei hij tegen Capernaum, dat zich niet bekeerde, ondanks de krachten en de wonderen die daar waren verricht? Wee u, Capernaum, die tot de hemel toe is verhoogd. U zult tot de hel toe neergestoten worden, want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Wee uw ochten. Nou ja, hoe dan ook, ga ervoor. Doe je best. Hopelijk doet God de rest. Span je in. Werk je zelfs zaligheid met vrees en met beven. Voorwaarts mars. Amen. Nou ja. Zou ik nou amen mogen zeggen, denkt u? Wat denk jij? Je denkt, nou, dat is misschien wel kort. Dat is wel fijn. Dat kan, hè. Maar als ik de bergreden heb gelezen, dan begin ik altijd weer opnieuw. De bergreden is een preek van Jezus die je eigenlijk elke maand zou moeten lezen. En ik Binnendijk zei volgens mij elke week. Wat ik probeer te zeggen is dat als je de bergreden uit hebt, dat je dan pas het begin van de bergreden begrijpt. Zalig zijn de armen van geest. Dus zij die de geesteloosheid bij zichzelf opmerken en zich uitstrekken naar de geest van Christus. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren. Zij die tot hun schrik merken dat ze niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Brutale mensen hebben misschien wel de halve wereld, maar de zachtmoedigen zullen de aarde werven. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, die rein voor God leven, want ze zullen God zien. Daarom ook blijft de bergreden een actuele preek, waarmee je nooit, nooit klaar bent. Je kan niet zeggen, nou die preek heb ik al gehoord. Heb ik al gehoord, laat maar. Nee. Maar het maakt ook duidelijk dat als je tot geloof komt, het geloof in de Heer Jezus, dat je dan niet alles direct perfect doet. Je jaagt ernaar, het wil is er wel. Maar soms gaat het van geen kanten. En soms jaag je er helemaal niet naar. En is het willen er ook niet. Soms begrijp ik niet wat ik doe. Dan doe ik wat ik niet wil. Ik doe juist wat ik haat. Dat is Paulus. En daarom ook die tweede schriftlezing. Romeinen 1, vers 16 en 17. Dat brengt ons namelijk volgens mij bij de kern van de reformatie. De rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is geen theorietje waarbij je lekker goddeloos zonder God kunt leven, omdat je toch wel vrijgesproken wordt in het oordeel. Gaan we door met zondigen en dan wordt er genade meer. Nee, verre van dat, zo niet. Het is de ontdekking, de herontdekking, dat geloven niet is horen en doen, maar horen en gedaan. En daarom doen. Zal ik het nog een keer zeggen? Niet horen en doen dat wij aan de slag gaan. Maar horen en gedaan en daarom doen. We hebben niet alleen een God die zegt wat er moet. We hebben een God die het doet. En het zijn deze woorden geweest die Maarten Luther tot een onuitsprekelijke troost zijn geworden. Hij ontdekte dat het evangelie niet van hem vroeg dat hij als een onberispelijke monnik met zijn eigen gerechtigheid God moest proberen te bevredigen. Doe je best, doe je best, doe je best. Dagen en nachten lang, ja, wekenlang, jarenlang heeft Luther erover gepeinsd. En gebiecht en opnieuw geprobeerd en gebiecht en opnieuw geprobeerd. Doe ik het wel goed genoeg? Hoeveel mensen denken dat hier vanavond? Doe ik het wel goed genoeg? Zou ik wel goed genoeg voor God zijn? Ben ik niet te laks? Ik heb zomaar op de bank gezeten en naar de tv gekeken. Ik had ook een goed boek kunnen lezen of zo. Of zou ik niet meer? Geloof ik eigenlijk wel echt? Is mijn geloof wel oprecht? Want hoe zit het nou met mijn daden? Dat soort vragen. Doordat Luther uitkwam, waar eeuwen terug Augustinus ook was uitgekomen. Namelijk dat God ons bekleedt met de gerechtigheid van Christus en ons om Jezus wil rechtvaardig verklaart door het geloof in Hem. De gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof. Of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt, in dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof. De rechtvaardige voor ons zal uit het geloof leven. Geloven begint dan ook niet met doen, dat is Engels, voor doen, maar met dan, dat is ook Engels, gedaan. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Op Goede Vrijdag gehoorzaamde hij tot aan de dood aan het kruis. En op de eerste dag van de nieuwe week stond hij op uit de doden. Vader wekte hem op. En vader zette zo een dikke streep onder het is volbracht van de zoon. Wie gelooft in Jezus als de verlosser, wie zich aan hem toevertrouwt, die is rechtvaardig voor God en heeft deel aan het eeuwige leven. Daarom lazen we ook zondag 23. Ik weet niet of je mee kon lezen, dat is vaak wel fijn. Want anders gaan de woorden ook een beetje over je heen. En dan denk je, wat zei die man nou precies? Maar zondag 23, het is een vraag en antwoord die je uit je hoofd zou moeten leren. Of zoals de Engelsen zeggen, by heart. Want het moet natuurlijk uiteindelijk wel hier komen. Als de apostolische geloofsbelijdenis is besproken, wordt gevraagd, wat heb je er nou aan dat je het allemaal gelooft? En dan is het antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe ben je dan rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dus alleen door te geloven in Hem. Dat is de reformatie. Als er dat al is, het dat mijn geweten mij aanklaagt. Nou, sommigen weten er alles van. Nou, misschien wel allemaal wel. Want je geweten kan knagen, hè? En aanklagen. Dat ik tegen al de geboden van God, nou ja, alle geboden, maar een aantal toch zeker wel, zwaar gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Maar dat God toch, zonder enige verdienste van mij, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. En waarom zeg je dan dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent? Nou, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Of is er iemand die denkt, nou, dat is wel lekker makkelijk. Dat is wel lekker makkelijk. Dat gaat makkelijk. Oh. Gelooft u het, dat hij alles voor u heeft volbracht? Dat Jezus uiteindelijk degene is van wie de gerechtigheid groter is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën? Dat hij in uw plaats, in jouw plaats, jouw gerechtigheid is. En dat Jezus volmaakt is zoals de hemelse Vader volmaakt is. Geloof je dit ook? De dat alleen de betaling, gehoorzaamheid en heiligheid van Christus uw gerechtigheid voor God is. Dat u dus zelf niets hoeft mee te nemen. Niets. Maar dat alles van hem is. Of denkt u, dat was natuurlijk in de tijd van de Reformatie zo, nou laat ik voor de zekerheid toch maar een aflaatje kopen. Je weet maar nooit. Baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, daarover ging het bij de Reformatie. En daarover kwam natuurlijk ook de kritiek. Dat we rechtvaardig verklaard worden als we in Christus geloven. En ik dacht, dat is toch niet achterhaald? Dat is toch niet achterhaald? Hebben wij ook niet de neiging, ook in de kerk, een club te worden van vrome meneer en vrome mevrouwen? Ja, hier in de ochtend natuurlijk niet, maar op andere plekken. Van, en dat mensen dan op elkaar letten van, als die, nou moet je kijken wat, die heeft uitgevreden. Moet je kijken, zoiets. Iemand kan roepen, ja, Luther of de catechismus. Maar Jacobus schrijft dat je het wel moet doen. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik zeg u dat wie gelooft in de Heer Jezus Christus, wie aan Jezus verbonden is, wie van hem houdt, ja, die zal toch ook voor hem willen leven. En die zal ook doen. Maar je hebt geen deel aan het koninkrijk van God, omdat jij voor hen wil leven, omdat jij doet. Je hebt deel aan het koninkrijk van God, omdat hij voor jou wilde sterven. En hij het heeft gedaan. Daarom dus altijd eerst gedaan. En dan pas doen. Dat zie je trouwens in die Heidelbergse catechismus ook. Het laatste stuk van de catechismus, ellende, verlossing, dankbaarheid, gaat over de dankbaarheid. En juist in het stuk van de dankbaarheid, daar komen de geboden ter sprake. Maar het houden van die geboden is niet de voorwaarde, maar het gevolg van het geloven in Jezus. Luther kreeg natuurlijk kritiek. En Luther had ook wel kritiek. Eerst op de brief van Jacobus. Want er zegt Paulus, die zegt, die wordt gerechtvaardigd door het geloof. En Jacobus zegt, die wordt gerechtvaardigd door de werken. Hoe zit dat dan? Spreken die twee elkaar niet tegen? In zijn voorrede van de Bijbelvertaling uit 1534 schrijft hij, daaraan kan men zien wie zijn jongeren zijn en wie de ware gelovigen zijn. Want waar werk, waar liefde niet naar buiten komt, daar is het geloof niet echt. Daar hecht het evangelie zich nog niet. Daar is Christus nog niet echt gekend. Die dacht, het komt dus aan. Op het geloof dat hoopt en in de liefde werkt. Heeft Jezus ook niet gezegd, hieraan zullen ze erkennen dat gij mijn discipelen zijt. Hoe? Toch een liefde hebt onder elkaar. De liefde, dat is toch het kenmerk van de discipel. Je zal ook bouwen op de rots. Wat is dat dan, bouwen op de rots? Nou, ik zou zeggen, de omgang met Jezus beoefenen. De woorden horen en doen. Maar allereerst de omgang met Jezus beoefenen. Je Bijbel te lezen. Wie leest hier elke dag 30 minuten uit de Bijbel? 25? 20? Welke jongeren leest er zelf uit de Bijbel? Zeg je, nou, dat doet pa wel met het eten. Zoiets. Zelf je Bijbel lezen. De omgang met Jezus te beoefenen. Ook te bidden. Wie bidt hier elke dag 30 minuten? 25? 20? 15? 10? Het is maar goed dat je in de kerk zit. Want vandaag, ik zei het in het gebed al, wordt de week gedoopt. Vanmorgen zijn de zonden beleden. En nu mag je gewassen rein de nieuwe week in. Maar niet krampachtig. Doe ik het wel goed genoeg? Ja, dat doe je nooit. Maar hij heeft alles volbracht. En daarom mag je 24/7 leven met hem. Dat is dagelijks de dag met hem beginnen. Een stukje de Bijbel lezen, bidden. Je leven voor hem neerleggen. Alles voorleggen. De mooie kanten, de moeilijke kanten, waar je tegenaan loopt, leg het maar voor hem neer. Zaken die niet goed gaan, zonde ook beleiden. Ook als je denkt, ja, je ziet me aankomen, dan heb je hem weer. Dat heb ik gisteren ook al gebeden. En toen zei ik, Heere God, zal het nooit meer doen. Ja, dat had ik met mijn vader vroeger ook al. Dan zei ik, pak, zal het nooit meer doen. En zei mijn vader, nooit meer. En hoe lang doet het nooit? 5 minuten zeker. En toen zei mijn moeder, thuis, je moet het wel vergeven. Mijn lieve moeder. Maar God praat zo nooit tegen ons. Zo nooit tegen ons. Die zegt niet, heb je hem weer? Of heb je haar weer? Nee, dat zegt God niet. De boze, die wel. Die is er vaak als de kippen bij om aan te klagen. Jij een kind van God, het is niks met je. En het was niks met je, het zal ook nooit wat met je worden. Zoiets. Maar Jezus heeft voor jou betaald. Hij was al de eerste in je leven. En toen beloofde hij al bij de doop. Zoals het water over je hoofd gaat, zo zal ik je reinigen met mijn bloed. Daarom verstop ik me niet voor God als het fout gegaan is, maar ik beleid het. Zoals Johannes zegt, als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Mooi vind ik dat altijd. Er staat, hij is getrouw en rechtvaardig. Er staat niet, hij is getrouw en barmhartig. Nou, vooruit, hand over het hart. Nee, hij is getrouw en rechtvaardig. Hoezo? Omdat de zonden al gestraft zijn aan Jezus. Ik heb ze weggedragen, zegt hij. En wij zeggen, zie nou op het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt. Zie op Jezus. En ziende op hem, worden wij opgeroepen hem te volgen, hem achterna te gaan. Maar denk erom dat hij nooit heeft gezegd, voorwaarts mars, en nu gaan. Maar hij zegt, kom nou achter mij aan, kom nou achter mij aan. En hem volgend zullen we toch ook leven als gehoorzame kinderen. Zo moet je Jacobus ook lezen. Wie gelooft in Jezus, die zal ook vruchten voortbrengen. Wie verbonden is aan de wijnstok, brengt vruchten voort. Daar staat hij zelf voor in. Ik ben de wijnstok, zegt hij. U de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Jezus zegt, Jezus, zonder mij kunt u wel iets doen? Nee, niets. Maar verbonden met hem wordt geloof ook doen. Om bij Jacobus te blijven, die zal zijn tong beteugelen. Hoofdstuk 1, en niet alles eruit flappen. Die zal weduwe en wezen bijstaan in de nood. Die zal hoofdstuk 2 niet slijmen met de rijken en de belangrijken. En lelijk doen tegen armen en op uiterlijkheden afgaan. Die zal niet jaloers zijn of moordlustig. Bekvechten en twisten enzovoorts. Daarom is bouwen op de rots, je dagelijks tot Jezus wenden, leven met hem. Ik ga verronden. Heb ik nu duidelijk gemaakt dat de kern van de reformatie nog steeds actueel is? En is het voor u vandaag hier en nu nou ook echt een evangelie, een bevrijdende boodschap? In Christus voor God rechtvaardig. Word je daar nou blij van? Ik zei net al, er is altijd wel kritiek op die gereformeerde leer geweest. Paulus was er al kritiek. En ook Luther ook. Hij werd in de ban gedaan. Onze voorvaderen gingen er de brandstapel voor op. En vandaag zal die kritiek er ook wel zijn op de leer. Ja, die gereformeerden. Ja, ja. Die kijken altijd een beetje somber en zo. Ze moeten vooral doen. De catechismus is er ook al van. Die vraagt in vraag 64, maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Wat zou u antwoorden? Ik heb een predikant gehad die zei, nou, in de praktijk, nou, die denken er wel weer makkelijk over. Maar de catechismus antwoordt met zeker niet. Het kan niet anders dan dat iedereen die door het geloof in Christus geënt is, vruchten van dankbaarheid voorbrengt. Volmaakt zal dat niet zijn. 114, ik moet hem niet helemaal gaan behandelen, maar er wordt ook gezegd dat zelfs de gelovigen die het meest toegewijd leven, dat die in het leven nog maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid hebben. Maar ze kennen wel het verlangen in hun hart om naar alle geboden van God te leven. Ik vind het altijd mooi, want reformatorisch is niet bekrompen of benepen, niet wettisch. Het is vrij. En als vrijgekocht hoor ik de wet. En de wet hoort bij de dankbaarheid. Net als de werken van barmhartigheid. Die kent u wel, hè? De hongerigen te eten geven. De dorstigen te drinken geven. Vreemdelingen gastvrij onthalen. Naakte kleden. Zieken bezoeken. Gevangenen bezoeken. Het mooie daarvan vind ik altijd is dat de mensen die het doen, de rechtvaardigen, dat tegen hen gezegd wordt bij het laatste oordeel, of door hen gezegd wordt bij het laatste oordeel: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? Die dag zou dat ook niet komen, omdat het allemaal vanuit de gemeenschap met Jezus als vanzelf is gegaan. Gelovigen geloven, denken niet zo groots over zichzelf. Nee, zijn bescheiden, nederig, ootmoedig. En nu rond ik echt af. Het is 504 jaar geleden dat Luther met zijn 95 stellingen de reformatie mee in gang zette. Maar die reformatie gaat door tot op de dag van vandaag, ook hier. De kerk die gereformeerd is, of hervormd gereformeerd, moet steeds weer gereformeerd worden. Maar de kern blijft hetzelfde en houdt die vast. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn, van ons hart. Amen. Zullen we samen danken? Heere, wij zeggen u dank dat u al voor ons heeft voldaan. Dat de verdiensten van uw sterven ons het eeuwige leven doet erven. Wij zeggen u dank voor uw liefde. En wij willen u bidden, hou ons heel dicht bij u. Hou ons heel dicht bij u. Opdat we met u, in u en door u zullen leven. Steeds weer, steeds meer. Gedenk, Heer, aan ieder van ons in onze eigen situaties. Vanmorgen is al gebeden voor de zieken, voor broeder Budding, zuster Elinks en zuster Pelle. Heere, wees hen nabij en alle die met moeite en verdriet te maken hebben. Er is ook gedankt vanwege het huwelijksjubileum van het echtpaar Huntelaarsslag-Thijssen. Zegen hen, Heere, en stel hen ook tot zegen voor alle die zij zullen ontmoeten. En gaat u met ons mee deze nieuwe week in. En blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. De avond van de dag, de avond van het leven, de avond van de wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Dit is het moment in de liturgie waarop normaliter de collecte zouden worden gehouden. Thuis kunt u uw gift overmaken via de QR-code, u alle wel bekend. En de mensen hier in de dienst, die kunnen hun gift, hun gave, hun bijdrage straks doen bij de uitgang naar de dienst. In de collectezak en de collectebussen, de Heere zegen u en uw gave. Wij gaan staan ons slotlied zingen. En dat is het bekende Lutherlied, gezang 233, een vaste burcht is onze God. We zingen ook het vierde couplet. Daar wil ik even aandacht voor vragen, omdat ik een vrouw van wie ik heel veel hou, dat ik nog goed weet dat ze zei, ik wil die niet gezongen hebben bij een begrafenis. Terwijl ik het juist zo'n prachtig lied vond. Maar die had het idee, zei ze, als je zingt, deel vrouwen en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, dat een soort van uitdagen was van de boze. Toen zei ze, als je dat gaat doen, wie weet wat er dan gebeurt. En toen heb ik gezegd, lieverd, zo, dan mocht ik zeggen, want het was mijn eigen vrouw. Toen zei ik, dat is niet helemaal de bedoeling, want hij wil alleen maar zeggen, tuurlijk, niemand wil zijn kind kwijt. Niemand wil zijn vrouw kwijt. Niemand wil zijn man kwijt. Het liefst zou je elkaar heel lang vasthouden. Maar stel dat het gebeurt, zelfs dat het gebeurt, dat je niet van de wijs laat brengen, want het brengt hem, dat is de boze, geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. We zingen gezang 233, het eerste, het tweede en het vierde couplet. Gaat alleen in verwachting van het koninkrijk en de toekomst van onze Heer Jezus Christus als gezegende mensen om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.